Nou, we gaan vandaag verder met Hooglied 2, vers 8. Vanaf dat stukje gaan we lezen tot en met hoofdstuk 3, vers 5. En daar luidt Gods woord, maar wat is het? Als volgt. De stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle, of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, en dan komt dus de bruidegom, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronden richten. Nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem, die de kudde wijdt tussen de lelies. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van Beter. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken door de straten en over de pleinen. Hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters, die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien, die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem, die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Tot zover de schriftlezing. Interessant gedeelte, vindt u niet? Het is heel bijzonder. Het laatste vers wat we gelezen hebben, dat is een soort refrein wat meerdere keren voorkomt in het Hooglied. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar lustte. Statenvertaling. En dat vers waren we ook al eerder tegengekomen, de vorige keer. Dat was in hoofdstuk 2, vers 7. Dat was de eerste keer dat het daarvoor kwam. Een soort refrein wat steeds terugkeert. U moet dat Hooglied, ik zeg het nog maar een keer, dat moet u eigenlijk een beetje zien als het album van een singer-songwriter. Een singer-songwriter is iemand die zelf zijn teksten schrijft, die zelf de muziek erbij maakt en dat ook zelf uitvoert. Dat zijn van die liedjes over het leven, waarin hij of zij al zijn eigen ervaringen verwerkt. En er zit allemaal een rode draad in. En vooral de schrijver, die singer-songwriter, die weet dat zelf heel goed. Die kan er wel achtergrond bij geven. Maar toch, die liedjes staan ook weer wat los van elkaar. En zo is het boek Hooglied is zeg maar één verzameling van liederen. Die gaan over de liefde tussen de bruid en de bruidegom. Maar er zijn allerlei verschillende opvattingen. Bijvoorbeeld of er ergens ook nog een soort huwelijk plaatsvindt. Daar ga ik straks iets over zeggen. En waar dat dan plaatsvindt. En of het nou eigenlijk over twee personen of over drie personen gaat. Dat is ook nog een vraag. Er zitten heel wat onduidelijkheden in. Maar dat komt dus of vanwege dat liedkarakter van het Hooglied. Nou, in dit stuk wat we gelezen hebben, daar lezen we over de komst van de bruidegom. En hij doet haar als het ware een aanzoek. Dus dat is mijn eerste gedachte, de komst van de bruidegom. En dan krijg je een intermezzo, dat is vers 15. Dat is dat vers wat er een beetje tussen staat waarvan je denkt van, waar gaat dit in één keer over? Want vers 15 heeft het over de vossen. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard bederven. Nou, dat is een soort intermezzo. Zoals je dat bij de muziek ook kan hebben. En dan lezen we de reactie van de bruid in het vervolg van hoofdstuk 2. En dan zie ik dat eerste stukje van hoofdstuk 3 eigenlijk ook weer als een soort intermezzo. Een soort worsteling, een soort droom die de bruid heeft. En dat eindigt dan met het refrein in vers 5, zoals ik dat net al genoemd heb. We beginnen met de komst van de bruidegom. Hij komt, zo staat er in vers 8. De stem van mijn liefste, ze hoort hem, Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Nou, ik weet, dat heeft u misschien in de natuurfilm al eens gezien, hoe zo'n gazelle van die enorme grote sprongen kan maken. Dat beest kan bijna vliegen, voor je gevoel. Als je dat zo ziet, dan vliegt hij bijna, zo hard gaat dat. En hier zegt ze, mijn geliefde, die bruidegom, die is als een gazelle of als het jong van een hert. En hij springt over die bergen en die heuvels. Die bergen en heuvels, dat zijn obstakels tussen de bruid, tussen haar en tussen haar vriend in. Obstakels, natuurlijke obstakels. Zoals in elk goed liefdesverhaal zijn daar obstakels die overwonnen moeten worden. Het gaat niet vanzelf. Als u een roman leest of misschien een keer een romantische film kijkt, dan is er altijd een bepaald probleem wat dan opgelost moet worden. Want ja, als het allemaal zomaar heel snel gaat, ja, dan is er geen verhaal, dan is er niks aan. Dus daar moet moeite voor gedaan worden. En u zegt de bruid hier over de bruidegom, hij springt over die bergen en die heuvels heen. Met andere woorden, dat laat zien dat hij in staat is om daar zomaar al die obstakels te overwinnen. Maar het laat ook zijn hart zien. Hij is ook gemotiveerd om naar haar toe te komen. Hij is enthousiast. Hij wil heel snel naar haar toe. Nou, dat is wat hij in dit stukje doet. Laten we het maar gelijk toepassen, geestelijk gezien. Dat is ook wat de Heer Jezus heeft gedaan. Er waren nogal wat obstakels tussen God en de mens. Obstakels tussen, zou je kunnen zeggen, de Zoon van God en wij als mensen. Vanochtend heb ik in een andere gemeente ook die bekende tekst aangehaald uit Filippenzen 2, vers 6 tot 11. Dat is de lofzang op Christus. Dat gaat erover hoe de Heer Jezus gehoorzaam geworden is aan God de Vader. Hoe hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En hoe hij tot aan de kruisdood toe gehoorzaam geweest is aan God de Vader. Daarin zie je dat hij alle obstakels heeft overwonnen. En dat hij dat ook geheel vrijwillig heeft gedaan. Hij was er, als ik het zo mag zeggen, enthousiast over om dat te doen. Zo komt hier de vriend, de bruidegom, die komt als het ware naar de bruid toe. Naar zijn vriendin. Je zou kunnen zeggen, dat is de objectieve kant van het heil. Hij komt naar haar toe. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om haar hart te winnen. Maar dan staat hij voor de deur. En dat lezen we in het tweede gedeelte van vers 9. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Dat geeft een beetje aan dat die bruidegom, die heeft een enorme weg, heel snel en met gezwinde spoed heeft hij dat overbrugd. En dan in één keer dan staat hij vlakbij het huis. En daar achter die muur, daar staat de bruid. En wat gaat ze nu doen? Hij breekt niet in. Hij stormt niet naar binnen. Hij trapt niet de deur open. Maar hij blijft daar buiten staan en natuurlijk, hij wil binnenkomen. Maar dat is iets wat de bruid zelf moet doen. Zij moet hem binnenlaten. En u bent me wellicht al voor, wat betekent dat geestelijk? De Heer Jezus heeft alles gedaan om u, om jou en mij te redden. Om ons een kind van God te maken. Hij heeft daarvoor 2000 jaar geleden aan het kruis geleden, is gestorven, is opgestaan. Zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Alles wat nodig was om ons te redden, dat heeft de Heer Jezus gedaan. En toch moet er nog iets gebeuren. Tenminste, voordat wij gered zijn. Wij moeten hem, net als de bruid, toelaten in ons hart. Wij moeten de deur van ons hart openen en we moeten zeggen, kom binnen. Die bruidegom die stormt niet naar binnen. Hij is, zou je kunnen zeggen, beleefd. Hij blijft buiten staan. Maar hij vraagt aan ons of we ook binnen, of die ook binnen mag komen. Of die in ons leven mag komen. Ik denk aan die bekende tekst uit Openbaringen 3. Openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer Jezus daar. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dat laatste, dat open doen, dat is wat ik noem, of wat in de theologie dan heet, de subjectieve kant van het heil. De persoonlijke kant. Dus je hebt de objectieve kant, dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. En die subjectieve kant is wat wij moeten en mogen doen, zodat we elkaar als bruid en bruidegom gaan vinden. En beiden zijn nodig. En het is goed ook om beide kanten te benadrukken. Je kan soms in een gemeente zitten, misschien bent u wel opgegroeid in een andere gemeente, waar of alleen de ene of soms alleen de andere kant benadrukt wordt. Waar alleen verteld wordt wat de Heer Jezus gedaan heeft, zonder dat er ook de oproep klinkt dat je hem ook wel moet toelaten. En dan komt het als het ware niet tot die ontmoeting tussen bruid en bruidegom. Of, de andere kant, in zo'n soort gemeente ben ik opgegroeid, dat is dat vooral omschreven wordt wat er gebeurt op het moment dat die deur geopend wordt. Maar die objectieve kant van wat God in Christus gedaan heeft, ja, die werd eigenlijk niet benadrukt. Het was met andere woorden, zo hoorde ik dat als kind altijd, het was pas echt waar dat de Heer Jezus ook oog op jou had, als jij van binnen ervoer dat hij op de deur van je hart klopte. En als je dat niet voelde of niet meemaakte, ja, dan was hij misschien wel niet jouw redder. Dan kwam hij misschien wel niet naar jou toe. Zo heb ik dat zelf in mijn jeugd ervaren. Dat je steeds maar aan het kijken was bij jezelf van ja, is dat nu ook wel echt voor mij? Ik moest bij de voorbereiding denken aan een hele bekende tekst waarin je die twee aspecten heel duidelijk ziet. Een bekende tekst van de apostel Paulus. Hij schrijft in 2 Korinthe 5 vers 19 en 20 die twee kanten. Hij zegt, 2 Korinthe 5 vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Dat is nogal wat, hè, wat daar staat. God heeft in Christus de wereld, niet zomaar een select groepje uitverkorenen, nee, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En aan hen hun overtredingen niet toegerekend. En zegt de apostel Paulus dan, hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Nou, dat is de objectieve kant van Gods heil. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. De bruidegom die is naar de bruid gekomen en hij staat nu voor de deur. Maar dan gaat Paulus verder, vers 20. Wij dan, gezanten namens Christus, alsof God door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Laat het toe. Laat hem binnenkomen. Doe de deur open, bruid. Want de bruidegom staat voor de deur. Dat is die persoonlijke, die subjectieve kant van het heil. En beiden zijn nodig. Je vindt ze hier in dit liefdesgedicht. Ja, wat gaat de bruid nu antwoorden? Nog niks. Het is nog eventjes stil. Maar de bruidegom, hij gaat wel spreken. Vers 10, mijn liefste antwoord en zegt tegen mij. En dan komen daar van die hele lieve woorden. Sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. En hij herhaalt het nog een keer aan het eind van vers 13. Sta op mijn vriendin en kom mijn allermooiste. Over positieve woorden gesproken. Ik heb het de vorige keer gehad over positieve woorden in het huwelijk. Hoe belangrijk het is dat je als man over je vrouw positieve woorden uitspreekt. En andersom uiteraard. Dat je niet negatief tegen of over elkaar spreekt, maar dat je positief bent. Hier klinken hele positieve woorden van de bruidegom over de bruid. Sta op mijn vriendin en kom mijn allermooiste. En daartussenin, vers 11 tot en met 13a, daar leest u over ja, de lentetijd. Daar staat de regentijd, die is voorbij gegaan. Toen ik het las dacht ik van nou, bij ons is die net aangebroken, de regentijd. Het regent, het is helemaal niet, het is de wintertijd. Maar zo was het in Israël ook tussen oktober en nog steeds tussen oktober en april is dan de wintertijd. En dat betekent voor Israël dat het heel veel regent. Maar nu in de tijd dat dit stuk, dat hooglied, zeg maar, waar het hier over gaat, is die regentijd voorbij. Het is april of mei en het is lente. En er wordt in die paar versen wordt een paradijselijk beeld geschetst van bloemen die zich laten zien. En duiven die je hoort koeren, tortelduiven. Je ruikt de bloesem, alles loopt uit. Er zijn jonge vruchten aan de vijgenboom en bloeiende wijnstokken. Het is een heel vredig, paradijselijk beeld van de lente. En dat is de tijd van de liefde. En vandaar die uitnodigende woorden van de bruidegom. Nog steeds hebben we de reactie van de bruid niet gehoord. En misschien gaat daar vers 14 wel een beetje over. Want de bruidegom die vergelijkt de bruid met een duif. En een duif is een beeld van liefde en van zachtheid, van bescheidenheid. Maar die duif waar hij het hier over heeft, die zit in de kloven van de rots. Die is er als het ware een beetje weggekropen. Zelfs voor een gazelle is die duif niet te bereiken. Die duif weet natuurlijk dat ze kwetsbaar is. Ze heeft geen wapens, geen scherpe snavel, ze heeft geen klauwen, ze kan ook niet zo snel vliegen. Duif is een heel kwetsbaar wezen. En ze zit hier tussen die rotsen, de enige plek waar ze veilig is. Maar die bruidegom wil zo graag dat contact. En hij roept haar als het ware tevoorschijn. Kom nou, verlaat je veilige schouwplaats en kom, vertrouw nu op mij. Ik zie daarin een uitnodiging die de Heer Jezus doet aan ons als mensen. Dat hij je uitnodigt en zegt, kom, laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Je kunt je afvragen hoe dat zich verhoudt tot het feit dat de Bijbel ons als mensen ook schetst als zondige mensen. Als mensen die met onze tekortkomingen en ons falen. En dat is de ene kant van de Bijbelse waarheid. Maar de andere kant is dat God ook in liefde naar ons als zijn schepselen omziet. We hebben een bekende tekst als Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is niet zomaar alleen de wereld zonder de mensen. Daar horen wij bij. Juist de mens is het. Daar richt God zijn liefde juist op. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. In de eerste plaats. En denk aan de bekende gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Daar is het de vader die uitziet naar een verloren zoon die er een potje van heeft gemaakt. Dus die liefde van God, die klinkt daar ook voor mensen zoals u en ik. Laat mij uw gedaante zien. Mag ik u dus vragen? Geloof je dat Jezus als de hemelse bruidegom ook deze woorden vanavond door zijn woord, door zijn evangelie tot jou richt? Al zit je mee te kijken in Frankrijk of waar je ook bent. Maar dat, hè, want dat is het evangelie, het is een kracht van God. En dat God daarin de liefde van de Heer Jezus zo na aan je hart legt dat hij zegt, laat me je gedaante zien. Ik wil je stem horen. Wat zeg je nou op mijn aanzoek? Hoor ik daar een ja? Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Ik ben er echt van overtuigd dat dat het verlangen van de Heer Jezus is. Dat wij reageren, dat we ons hart en leven aan hem geven. Voordat de bruid antwoord geeft, komt eerst dat intermezzo. Dat eerste intermezzo, dat lezen we in vers 15. Daar staat in één keer, vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden en te gronden richten, nu onze wijngaarden bloeien. Er is daar liefde gaande tussen die bruid en die bruidegom. En juist dat is een kwetsbaar moment. En dan wordt er gesproken, want het is lente, dus die wijngaarden die bloeien. En dan wordt er gesproken over het gevaar van kleine vossen. Het is een beeld van de prille liefde tussen bruid en bruidegom die bedreigd wordt. Die wijngaarden die worden bedreigd door die kleine vossen. Het zijn de meest voorkomende roofdieren in Israël en ze vormen een gevaar voor die wijngaarden. Het zijn alleseters. En ze eten niet alleen de druiven, maar ze maken ook onderaardse gangen en kunnen dan die wortels van die wijnstokken die kunnen ze aantasten. Dus die wortels die zijn heel, of die vossen zijn vervelend. Het is hier vooral beeldspraak uiteraard voor het bederven van de liefde. Dat is het gevaar. Dat geldt in de relatie tussen man en vrouw. Dat het vaak de kleine dingen zijn. Vaak de kleine frustraties, de kleine dingen die de liefde in het huwelijk bederven. Of niet? Ja, ik vraag nogal wat. Van die kleine dingetjes waar het mee begint. Het is zelden dat je als man en vrouw in één keer zo vanuit het niets in één keer een hoogoplopende ruzie hebt. Ja, Nou ja, goed. We gaan niet in detail treden. Maar vaak is het een opeenstapeling van dingetjes die dan gebeuren. En dan in één keer dan gebeurt dat. Het kan een gebrek zijn aan communicatie. Dat je denkt van ja, hij of zij weet het wel. En dan na verloop van tijd dan blijk je compleet langs elkaar heen gecommuniceerd te hebben. En is er een heel misverstand. En ja, dan is de frustratie al behoorlijk hoog. Er is uiteraard een verschil tussen man en vrouw in de opvoeding die je zelf gehad hebt. En dat neem je ook weer mee in het huwelijk. Dus als er kinderen zijn, als je het huwelijk gezegend is met kinderen, dan voed je die kinderen op, maar je neemt daar ook je eigen opvoedingsstijl weer een beetje mee. Nou ja, dat kan heel verschillend zijn. En dat kan, juist kinderen kunnen ook de reden zijn als man en vrouw waar je ruzie over krijgt. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Ik denk dat als wij een verschil van mening, ja, mijn vrouw is hier vanavond, dus dat is een beetje risicovol. Maar als we een verschil van mening hebben, dan heeft dat nogal eens te maken met, juist met de kinderen. Het zijn van die kleine dingen. Kleine frustraties. Hier in de gemeente geven we de marriage course van Alpha. Komende vrijdagavond is dat weer. Gaan we met die marriage course verder, huwelijkscursus. Daar ben ik zelf heel positief over. Het is zo waardevol om te investeren. Want daar gaat het juist over deze dingen. Over hoe communiceer je nu met elkaar. Hoe kom je nou als met twee verschillende werelden, hoe komen die in het huwelijk nu bij elkaar? En hoe zorg je dat dat goed loopt? Er is echt zoveel te winnen in het huwelijk als je ermee bezig bent via zo'n cursus of via een boek of wat dan ook. Ik zou het iedereen aanraden, ook als je misschien al wat langer getrouwd bent, om dat eens te overwegen om bij de volgende ronde marriage course aan te schuiven. Nou, geestelijk is het natuurlijk ook zo dat het vaak de kleine dingen zijn die de relatie tussen God en jou die roet in het eten gooien. Ik heb zomaar één voorbeeld voor u om dat duidelijk te maken. Een voorbeeld uit het leven van David. David komt er niet in één keer toe om overspel te plegen met Batsheba. Dat is niet dat het zomaar van de een op de andere dag gebeurt. Daar is een bepaald patroon ingeslopen waardoor hij bij God vandaan raakt en niet meer doet wat God van hem vraagt en uiteindelijk zondigt. En die relatie tussen God en hem als het ware onder spanning, onder druk komt te staan. Misschien kent u die geschiedenis wel. In 2 Samuel 11 kunt u dat lezen in de eerste 2 versen. Dan is daar een tijd dat het leger van David weer op pad gaat om als het ware de posities veilig te stellen. En ze gaan strijden tegen verschillende legers. Daar bleek zelfs een bepaald seizoen voor te zijn. We kunnen dat ons nu misschien niet zo goed voorstellen. Hoewel, als we kijken naar de situatie in de Oekraïne, lijkt het ook wel weer een beetje zo te zijn. Bepaalde tijd om te gaan vechten. En David ging altijd mee. Behalve toen. In 2 Samuel 11 lezen we: zelf bleef David in Jeruzalem achter. Hij ging niet mee. En daar ziet u al een eerste afwijking in zijn gedrag. Een eerste kleine vorst. En dan staat er in vers 2, heel apart. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed. Toen ik dat nog weer eens las, dacht ik, dat is apart. Aan het eind van de middag. Dus David, toen nog in de kracht van zijn leven, een sterke, stoere koning, die niet mee is om te vechten, die ligt 's middags, op de middag ligt hij op zijn bed. En aan het eind van de middag staat hij op. Dat is eigenlijk niet waarvan je zegt, van, nou, dat verwacht je niet. En dan loopt hij loopt wat heen en weer op het dak van het paleis. Hij loopt wat heen en weer. We zouden in onze tijd zeggen, hij heeft een beetje liggen slapen en dan wordt hij wakker en dan pakt hij zijn iPad en dan gaat hij een beetje zitten swipen. Hij kijkt wat heen en weer en dan ziet hij Batsheba. Dat hij niet meegaat met het leger is op zichzelf geen zonde. Dat hij 's middags ligt te slapen is misschien raar en onverstandig, maar is op zichzelf geen zonde. Dat hij wat heen en weer loopt op het dak is ook niet verkeerd. Maar al die kleine stapjes die leiden wel tot een bepaalde zonde. En zo gaat het in ons geestelijke leven ook vaak. Die kleine vorsen, die verkeerde patronen die erin slijpen, wat zo ongemerkt gaat en voordat je het weet, dan is de relatie met God, die is er niet meer wat het geweest was. En dan moet je weer terug. Vang voor ons de kleine vossen. Ze moeten gevangen worden. Die moeten opgeruimd worden. En nu ze nog klein zijn, kan je ze nog makkelijk pakken. Je moet daartegen vechten. Zowel in je huwelijk, als u gehuwd bent, uiteraard. Maar ook in je geestelijke relatie. Wees alert op die kleine dingen die tussen God en jou in kunnen gaan staan. Vang voor ons de kleine vossen. Dus even de vraag wie het hier tegen wie zegt. Dat is een van die moeilijkheden van het boek Hooglied. Maar De intentie is in ieder geval duidelijk. En dan komt het antwoord van de bruid. Eindelijk. Daar hebben we op zitten wachten. Eindelijk gaat ze antwoord geven. Vers 16. En dan zegt ze iets heel moois. Ze zegt, mijn liefste, dat is de bruidegom, is van mij. En ik ben van hem. Hoort u? Dit is, ze gebruikt de taal van, het is eigenlijk eigenaarstaal. Alsof hij haar eigendom is en zij is het eigendom van hem. Verbondstaal in het Oude Testament. Daar heeft God tegen Israël al gezegd dat hij wil dat Israël zijn volk was. En dat hij hun God zou zijn. Die intieme relatie die God zocht met Israël, die lezen we hier ook terug. Toen Mozes God ontmoette bij de brandende braamstruik, is dat wat God tegen Mozes zegt. Exodus 6 vers 6. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben. Zo begint, een stukje verderop in Exodus, begint God ook de wetgeving. Als hij zijn volk Israël dan verlost heeft en hij gaat het 10 geboden geven, dan begint dat met, ik ben de Heere uw God. Ik ben van jullie. Dus wij zijn van elkaar. Het is een relatie, een verbondsrelatie. Zoals het huwelijk ook een verbondsrelatie is. En als we dit toepassen op het Nieuwe Testament, is dat precies wat er tussen Jezus en de gelovigen plaatsvindt. Denk maar aan Thomas, de ongelovige Thomas. Als Jezus al die obstakels heeft weggenomen en hij staat voor hem. Wat zegt Thomas dan? Mijn Heer en mijn God. Hij zegt, mijn, u bent van mij. Daar is het de bruidegom om te doen. Daar is het de Heer Jezus om te doen dat u, dat jij zegt, mijn Heer. Hij wil dat je hem toe-eigent. Je moet denken aan die bekende woorden uit de catechismus. Tenminste, voor mij zijn ze heel bekend. Maar wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Zegt de oude catechismus. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben. Ik ben niet van mezelf. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Dat is het doel waar de Heer Jezus op aanstuurt. Die geloofzekerheid dat je zeker weet, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Het geloof is niet zomaar een transactie waardoor onze schuld vergeven is. Dat is ook waar. Maar het geloof is in de eerste plaats een relatie. Een liefdesrelatie tussen een bruid en een bruidegom. Vandaar dat ze hier deze woorden zegt. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Die woorden, die innige woorden van eigenaarschap, die komen we in het Hooglied nog 2 keer tegen. In totaal staat het er 3 keer. En ik doe een prekenserie over het hele boek Hooglied, dus het zal nog wel een paar maanden duren. Maar uiteindelijk komen we dus ook bij die 3e keer en dan wil ik u daar nog een bijzondere les uit meegeven. Dat bewaren we nog. U ziet, ik werk een klein beetje met een cliffhanger, dan blijft u dat, dan blijft u de prekenserie over het Hooglied volgen. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem, die de kudde wijdt tussen de lelies. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. En dan komt, dus ik zit nu al in vers 17, en dat is een moeilijk te verklaren vers. Ik kwam daar eerlijk gezegd niet goed uit. Ze zegt daar aan het eind van vers 17, keer om mijn liefste en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van Beter. Of Beter. Keer om mijn liefste. Het is even de vraag of ze hier vraagt of die zeg maar zich omkeert om weg te gaan, dus als ze hem wegstuurt. Of dat ze vraagt dat hij opnieuw weer naar haar komt. Dus of er even tussentijd tussen dat bezoek van de bruidegom heeft gezeten. En dat hij dan bijvoorbeeld die vossen is gaan vangen. En dat ze nu weer opnieuw hem roept. Keer om, kom weer bij me. Of dat hij juist nadat ze enige tijd bij hem, dat hij bij haar was. Dat hij haar als het ware weer wegstuurt. De commentaren die verschillen van mening daarover. Dus ook de vraag op welk moment van de dag het precies is. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Je zou kunnen zeggen dat is 's avonds. Maar het kan ook 's ochtends zijn. En ook daar heb ik verschillende uitleggingen over gelezen. En dan die bergen van Beter. De ene zegt dat, dat je dat figuurlijk moet zien. En de ander zegt van nee, maar daar wordt een bepaald gebergte mee bedoeld. Nou ja, Wat je in ieder geval hier opnieuw in hoort, is het verlangen naar intimiteit wat de bruid heeft. Dit is als het ware een soort verkeringstijd, waarin je steeds weer opnieuw elkaar ontmoet en steeds weer uitziet naar het moment dat hij of zij komt. Ik kan me dat nog herinneren toen ik zelf verkering had. Dat is alweer een poosje geleden. Maar als we elkaar dan eens in de week zagen. En dan was het ook nog zo dat mijn vrouw dan ook nog in de zorg werkte. Dus dat ene moment dat ze er dan was, dat was dan in het weekend bij wijze van spreken. En dan moest ze ook nog weer een aantal uren in de zorg werken. En dan stond ik inderdaad bij wijze van spreken te wachten van, kom je weer. Hè? Dat was maar even. En ik vond die verkeringstijd wat dat er gaat ellendig. Want steeds weer dat verlangen dat, en het weer weggaan en weer terug. Nou ja, u kent dat wel. Van dichtbij of misschien vanaf de zijlijn. Nou, dat verlangen naar die intimiteit, die hoor je hier ook terug. Wellicht is wat we dan hier noemen bruid en bruidegom nog niet getrouwd. Verderop in hoofdstuk 3, dan lezen we dat er op een gegeven moment gesproken wordt over mijn bruid. Dan zegt de bruidegom, of in hoofdstuk 4 is dat, dan zegt de bruidegom, die zegt steeds mijn zuster, mijn bruid. Dat zegt hij hier nog niet. Dus mogelijk is dit nog een soort verkeringstijd. Terwijl ik bezig was met vers 17, tot de wind van de dag opsteekt en me afvroeg wat dat precies kon betekenen, moest ik denken aan de oude Statenvertaling. Daar ben ik mee opgevoed, dus die heb ik er nog eens eventjes bijgepakt. En daar staat het anders. In de Statenvertaling las ik het zo, tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. Totdat de dag aankomt. Nou, dat is echt oud-Hollands taalgebruik. Maar de dag, ja, het is misschien omdat ik de afgelopen weken wat veel bezig geweest ben met de brieven van Paulus. Maar Paulus, die heeft het vaak over de dag. Gaat er een lampje bij u branden? Paulus, die heeft het vaak over de dag van Christus. Die aanstaande is, de dag die komt. En met dat ik daarover nadacht, dacht ik, als hier die bruid en bruidegom nog in een soort verkeringstijd zitten en toeleven naar het huwelijk. Toeleven naar het moment dat ze echt voorgoed man en vrouw zijn. Dan zou geestelijk gezien en op het gevaar af dat het een beetje allegorisch is, wil ik dat toch met u meegeven. Dan zou de dag ook het moment kunnen zijn van de huwelijksplechtigheid. En geestelijk gezien de dag dat de gemeente en Jezus Christus werkelijk verenigd zullen gaan worden. Het moment wat nog aan moet breken. Wij leven nu als gelovigen als het ware in een soort van verkeringstijd, als ik het zo mag zeggen. Maar het huwelijk gaat nog plaatsvinden. Jezus komt terug. En dan vindt de bruiloft plaats. Totdat de dag aanbreekt. En met dat in mijn gedachten kwam, vanwege het gebruik van het woordje de dag, zoals Paulus dat vaak doet, ben ik wat commentaren erop na gaan slaan en de een naar de ander. En als laatste kwam ik uit bij een oud commentaar van Udemans. Het zegt u waarschijnlijk helemaal niks, maar Udemans was een nadere reformator uit Zierikzee. In de tijd van de Statenvertaling, toen de Statenvertaling en de kanttekeningen gemaakt werden. Als u thuis misschien nog een Bijbel heeft met kanttekeningen, dan zal het u opvallen dat de kanttekeningen bij het boek Hooglied heel uitgebreid zijn. Dat is best apart. Bij zo'n boek heel uitgebreid. Inmiddels weet ik hoe dat komt. Ik heb er me wat in verdiept en ik vond het heel interessant. Die Udemans, die leefde dus zo'n beetje rond 1600, dat was een predikant die ook deelnam aan die synode, de nationale synode in 1618, 1619 in Dordrecht. Er is veel over te doen geweest de afgelopen jaren, allemaal herinneringen, dat is alweer even geleden natuurlijk, maar zoveel 100 jaar geleden. En Udemans had kort voor de Dordtse synode, had hij een uitgebreid commentaar geschreven op het Hooglied. Hij vond in zijn tijd dat er veel te weinig over het Hooglied werd gesproken. Hij zag het ook als symbolische betekenis van de liefde tussen Christus en de gemeente. Zo legde hij dat uit. Dat is aardig trouwens om te weten. Udemans, die heeft bij zijn commentaar heeft hij veel gebruik gemaakt van Joodse rabbijnen. En ook van andere kerkvaders en allerlei theologen die in die tijd nog weer wat dichter bij hem lagen dan nu voor ons. Nou, er is veel daarvan is zeg maar uit het commentaar is terechtgekomen in de kanttekeningen, maar niet alles. En toen sloeg ik dus als laatste, want ik heb dat commentaar inmiddels aangeschaft, uit 1616 komt dat notabene, las ik dit. Ik sloeg Udemans open gisteravond, mijn vrouw kan getuigen, want die was erbij. En dan las ik bij vers 17 dit. Dus dat stukje van, totdat de dag aankomt. Waar ik zo zelf mijn eigen filosofie een beetje over had. Hè. Daar schrijft Udemans in 1616, dat is de jongste dag. De doorluchtige dag van de bruiloft des lams. De gemeente Gods zal niet volmaakt zijn voor de jongste dag. Dan zal de gemeente van Christus toebereid zijn als een bruid, die voor haar man versierd is op haar trouwdag. Openbaringen 21 vers 2. Daarom moeten wij onze zielen hier beneden in lijdzaamheid bezitten. En naar die doorluchtige dag met alle vurigheid verlangen. 1616. Het zou zo vrij evangelisch kunnen zijn, of niet? Nadere reformatie. Prachtig, hè? Dus ik sprong bijna op van mijn stoel toen ik het las. Ik dacht, ik ben toch zo gek nog niet dat ik die link gezien heb, gemeend heb. Het is misschien niet zo heel belangrijk, maar toch. Het is wel een Bijbels gegeven. Wij moeten hier op aarde als bruid van Christus onze ziel nog in lijdzaamheid bezitten. Want er komt een dag dat we hem echt zullen ontmoeten. Ziet u ernaar uit? Verlangt u ernaar? Als je ja gezegd hebt in je leven. Als je niet alleen maar gehoord hebt dat Jezus als een hert geweest is wat al die obstakels heeft overwonnen. Maar als je ook geleerd hebt om de deur van je hart te openen, om hem binnen te laten. Als dat in je leven gebeurd is, dan zie je ook uit naar het moment dat je hem zult ontmoeten. Dat moment gaat komen. Vast en zeker. Daar spreekt het Hooglied over, daar spreekt de hele Bijbel over. Dat zal vast en zeker gebeuren. Omdat die bruidegom trouw is. Hij heeft alles gedaan wat ervoor nodig is. Daar wil ik u deze avond mee bemoedigen. En laten we daar ook maar eindigen. Ik laat het stukje wat we uit hoofdstuk 3 gelezen hebben maar zitten. Dat bewaren we voor de volgende keer. Jan die had me al gewaarschuwd in de consistorie zojuist. Hij zei, je kan over elk vers kan je wel een preek houden. Nou, dat klopt. Dus we laten maar een klein stukje zitten. Maar ik denk dat dit al zo tot bemoediging is om te zien en te weten dat zoals de bruidegom in het Hooglied is, zo is Jezus. En zo staat hij aan de deur van ons hart en zegt hij, laat mij uw gedaante zien. Laat me je stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Amen.